Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met John Quist, topman van Unica. De technisch dienstverlener doet de nodige overnames zonder borstklopperij. Waarom blijft het bedrijf liever een beetje op de achtergrond? Of verandert dat soms binnenkort? Afgelopen donderdag kondigden jullie de overname aan van het glasvezelnetwerkbedrijf Elyes. Gefeliciteerd.
Dank je wel.
Opvallend, wellicht als een nieuw lid van de familie, want glasvezelnetwerken, behoorden die al tot jullie portefeuille of niet?
Nee, eigenlijk niet. Maar datacenters wel. En glasvezel en datacenter zitten heel dicht bij elkaar. En ik wil graag in de datacentermarkt meer kunnen doen. Dus vandaar dat glasvezel een logische uitbreiding was.
Ja, het is heel logisch, zeker als je er langer over nagedacht hebt. Maar glasvezelnetwerken, datacenters, op welke manier staan die met elkaar in verbinding?
Eigenlijk is het zo dat binnen de datacenters heb je heel veel glasvezel natuurlijk. En tussen datacenters ook van dezelfde klant. En wij doen eigenlijk nu beide met Elyes. Dus zowel in datacenters de glasvezelverbindingen. Maar ook bijvoorbeeld tussen datacenters in Nederland en in België ook de verbindingen daartussen.
En die datacenters, dat is voor velen noodzakelijk kwaad. Met steeds vaker de vraag, waar moeten ze dan komen? Moet de poort nog wel openstaan voor nog meer datacenters? Zeker als ze een bepaalde omvang bereiken. Meng je hiermee dan ook een beetje in een onvermijdelijke politieke discussie? Is de tijd van laat maar komen niet een tikkie voorbij inmiddels?
Nou, ik meng me niet zozeer in die politieke discussie. Hij is er natuurlijk wel, die discussie. En dat betekent ook dat de markt voor datacenters een beetje volatiel is. Af en toe dan wordt er weer vanuit de gemeente Amsterdam of zo een bepaald moratorium ingesteld. En dan mag je weer niet bouwen. Maar het punt is gewoon dat als je naar datacenters kijkt, ons leven moet ergens opgeslagen worden en behandeld worden. Kijk naar gaming. De meeste gamingplatforms staan hier in Amsterdam voor heel Europa. Die kun je wel gaan verplaatsen, maar ik denk dat de vraag blijft gewoon bestaan.
Ja, maar noem maar niks. Als er in Amsterdam toch een belangrijk knooppunt wordt gezegd tot hier en niet verder, dan heb je daar toe te verhouden, toch?
Zeker, zeker. Nee, dat gebeurt ook zeker. En dat betekent dat je dan eventjes stilstaat als datacentermarkt en vervolgens gaat het toch weer gewoon door. Dus ook nu zijn we weer gewoon aan het bouwen aan nieuwe datacenters.
Okay, laten we de politiek voor wat die is, maar toch nog één vraag erover, want er is een paar weken terug over gesproken in de Kamer. Namelijk, moet er een landelijke duurzaamheidsvisie komen op datacenters? En de PVV zegt nu, terwijl er wat voorstanders zich leken af te tekenen, nee, laat gemeente zelf maar bepalen wat ze waar wil of juist niet willen, want er wordt al zoveel regeldruk opgelegd. Voor jullie hebben zelfs een cluster omtrent die datacenters. Is het belangrijk dat er rijksoverheidsbeleid komt, of zeg je de vrije hand is aan die gemeente?
Ik denk dat het met name gaat om wat zijn nou oplossingen. Verduurzaming geldt natuurlijk ook voor datacenters. En om twee voorbeelden te noemen. Eén voorbeeld is dat we bijvoorbeeld een datacenter gebouwd hebben waarbij de Universiteit van Amsterdam mee verwarmd wordt. Dus je kunt ook combinaties maken. En een ander is dat in datacenterwereld ook heel veel verduurzamingsinitiatieven zijn. Zoals bijvoorbeeld, dat heet dan immersed cooling. Dat je niet meer met lucht gaat koelen, maar met vloeistof. En dat die printplaten in de vloeistof ondergedompeld worden. En daarmee kun je met vloeistofverwarmte kun je veel beter weer die warmte gaan hergebruiken.
En maak je het daarmee duurzamer of iets minder vervuilend en slurpend?
Nee, je kunt het echt heel duurzaam maken. Zelfs plannen zijn er om het energie-neutraal te maken.
We gaan naar wat jullie de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. We hebben elkaar daar eerder ook over gesproken. Maar de overnamestrategie die staat nog 4 overeind. In 2023 een omzet van Elyes in ieder geval van 15 miljoen. Dat telt dan op bij wat er al in huis was. En waar kom je dan op uit?
In 23 komen we ongeveer op een 850 miljoen uit met de 47 bedrijven die we nu hebben.
En dat moet uiteindelijk naar een miljard?
Er moet eigenlijk niks, maar het is zo dat we willen groeien met iets van 10-20% per jaar. Deels organisch en deels met gekochte groei, met M&A, met mergers en acquisitions. En als je die 10-20% elk jaar erbij krijgt, en dat doen we eigenlijk in de afgelopen 10 jaar, dan word je vanzelf groter.
Maar waarom noem je die 20% dan wel heel duidelijk en zeg je daarachteraan, er moet eigenlijk niks? Want je formuleert die doelstelling wel degelijk zelf, toch?
Nou, het is niet zozeer dat die miljard nou echt een soort doelstelling is die ik gewoon boven de schoorsteenmantel wil zien.
Vervelend dat die dan toch circuleert hier in dit gesprek, in andere profielen over het bedrijf, over jou. Ja, zit je ermee in je maag of niet?
Nee, ik zit er ook niet meer in mijn maag. Het is een mooi rond getal. En intern zeg ik ook als, nou, ik hou ook van ronde getallen. Dus 1 miljard is ook weer een mooi getal. Net zo goed als dat we een aantal jaar geleden, toen vroeg je wanneer ga je naar de 500 miljoen.
Ja.
En dat is ook gebeurd.
Ja,
dus.
Ja, maar in het tempo dat je toen voor ogen had? Of ging het wat sneller?
Nee, eigenlijk in het tempo wat ik toen voor ogen had. Ja. Ja,
omdat er, zeker op het gebied van die fusies en overnames, natuurlijk wel wat is gebeurd. In het kader van renteontwikkelingen bijvoorbeeld, toch wat terughoudendheid, wat voorzichtigheid daaromtrent? Heeft dat jullie ook nog parten gespeeld?
Nee, eigenlijk niet. Wat je wel zag in de M&A-wereld, dat bij de grote transacties dat wat moeizaam ging. Maar in de kleinere transacties, en wij zitten heel gericht te kijken naar bedrijven die bijvoorbeeld specialismes toevoegen aan wat we hebben, zoals dat glasvezelbedrijf, was het eigenlijk, hadden we geen dip gezien.
Want wanneer is een bedrijf interessant? Voor de omvang van Elias hoef je het dus niet per se te doen. 15 miljoen, het moet echt iets toevoegen aan wat jullie dan nog niet in huis hebben. Maar wanneer is een bedrijf interessant?
Er zijn eigenlijk drie redenen waarom het interessant is. Eén is dat we in een gebied van Nederland, wat ik een witte vlek noem, nog niet aanwezig zijn. Dus we hebben drie bedrijven in Friesland gekocht waar we nog niet zaten. En een bedrijf in Zeeland waar we nog niet zaten. Dus dat is één categorie. Tweede categorie, schaal. Dus als een van de clusters niet een top 3 positie inneemt, dan wil ik graag daar schaal aan toevoegen, zodat je die top 3 positie wel inneemt. En een derde is waar je expertise toevoegt. Zoals bijvoorbeeld met een Elias. En een heel mooi voorbeeld is ook Tenergy vorig jaar, wat zich bezighoudt met netwerkcongestie. Dit is de balancering van de energie, aanbod en vraag. En dat is ook een heel mooi voorbeeld daarvan.
En waarom is die top 3 positie zo essentieel? Want er wordt er wat afgeconsolideerd in de branche waarin jij zit. Dus wat nu nog top 3 is, dat is misschien volgende keer wel top 5, omdat de grote groter worden en de kleine dan het afleggen. Mm-hmm. Als je niet top 3 bent, dan ben je geen serieuze optie meer voor je klanten?
Nou, niet zozeer alleen voor de klant, maar ook wel voor de thema's waar we mee bezig zijn. Dus ik wil er graag toe doen, ook maatschappelijk toe doen. En onze thema's zijn veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. En dat hebben we nog eens een keer bekrachtigd in de afgelopen maanden. Dat betekent ook dat we eigenlijk geen klanten willen hebben die niets hebben met die drie thema's. En je moet een bepaalde grootte hebben om ook gewoon in gremia en richting overheid, et cetera, en ook naar klanten er gewoon toe te doen.
En dat moet je af en toe blijkbaar ook intern bekrachtigen?
Ja, zeker. Zeker, tuurlijk. Iedereen houdt van klanten.
En je blijft eigenlijk doen wat je deed dan, toch? Als je zegt, we hebben het bekrachtigen, is dat wat anders dan we hebben nou nog eens goed de bakens verzet, want er moeten toch wat zaken anders dan we deden.
Wat nieuw is, is dat we de keuze hebben gemaakt dat we dus ook klanten die er niks mee hebben, dat we die ook gaan afstoten. En dat hadden we nog niet gedaan.
Hebben ze al een briefje gekregen?
We zijn nu nog bezig om te kijken of er klanten zijn die er niks mee hebben. En gelukkig zijn er heel veel klanten die wel wat met duurzaamheid of veiligheid of gezondheid hebben.
Maar zitten die klanten die er dan wat minder mee hebben, of misschien in jouw optiek wel niks mee hebben, zitten die unica in de weg? Een klant is een klant, toch?
Nee, natuurlijk zitten ze niet in de weg. Maar ik denk dat als je gewoon serieus bent met thema's en daar ook echt achter gaat staan, dan moet je ook wel de consequenties daarvan aanvaarden. En dus ook gewoon in je netwerk klanten afstoten.
Maar hoe zijn die klanten dan ooit klant geworden? Want jullie vonden dit blijkbaar al langere tijd belangrijk, maar niet zo belangrijk dat het ten koste mocht gaan van het klantenbestand?
Nee, dat klopt inderdaad. En dat hebben we nu besloten om dat wel te gaan doen.
Ja. Ja. En betekent dat ook dat er langdurige relaties tot een einde kunnen komen dan?
Dat zou kunnen, ja.
Nou, dat is toch best iets waar je als topman van zo'n bedrijf over na moet denken, lijkt me.
Zeker, zeker. En het is ook niet makkelijk zo'n besluit te nemen. Maar ik denk dat als je echt ergens in gelooft, dan moet je ook de consequenties daarvan aanvaarden.
Er stond een tijdje terug een overigens zeer vlijend profiel van jou in het FD. Het ging over Unica, maar toch ook zeker over John Quist. Namelijk over groeien zonder kabaal te maken. Niet jouw quote, maar het was doordrenkt in het hele artikel. Doe maar gewoon een beetje op de achtergrond. Hoeft niet per se op de voorpagina. Het stond ook niet op de voorpagina, maar toch. Groot stuk. Kon je je vinden in de analyse groeien zonder kabaal te maken?
Ik vond het best wel een beetje eng, omdat het niet een interview met mij was, maar het was een interview met andere mensen. En er werd een artikel over geschreven, wat ik ook van tevoren niet mocht zien.
Je wist wel dat de mensen gebeld werden?
Ja, dat wel. Dat wel. En ik wil graag in control zijn, dus ik vond het best wel lastig om daar ja tegen te zeggen. En toen ik het artikel las, en met name de kop, vond ik het gewoon heel knap om die kop te kiezen, want dat past heel erg bij Unica en het past ook heel erg bij mij.
Ja, wat mij opviel was dat het artikel begon met een verwijzing naar een zeer beroemde polstokhoogspringer, Sergej Bubka, die keer op keer het wereldrecord verbeterde. Ook omdat hij er bewust voor koos om dat centimeter voor centimeter te doen. Dus geen grootse wilde sprongen te maken, maar gewoon elke keer net een tikkie beter. Waarom is dat ook zo van toepassing op hoe jij erin staat?
Omdat ik denk dat dat eigenlijk het beste werkt als je dat doet. Ik gebruik hem intern ook vaak, de Bubka-strategie, zoals ik hem ben gaan noemen. Hij heeft 36 keer of zo een wereldrecord kunnen vestigen. En wij willen ook, of ik wil graag elk jaar weer het beste jaar ooit kunnen doen. En dus hoeft niet met enorme stappen. Dus ik ben ook bijvoorbeeld in de M&A-strategie ook niet uit op hele grote acquisities. Van een half miljard of wat dan ook, om ineens een enorme stap te maken.
Maar het kan toch zich aandienen?
Het zou zich aan kunnen dienen en dan zal ik waarschijnlijk nee zeggen. Omdat wat je dan ziet, is dat vaak landelijk dekkende concurrenten zijn. En dat betekent dat je heel veel interne geneuzel gaat krijgen. En daar heb ik helemaal geen zin in.
Of ben je bang dat als het zo'n grote overname is, dat dan jouw andere uitgangspunt, namelijk ik wil graag in control zijn, dat je dat een beetje los moet laten? Dat het zo'n groot beest is dat je niet zomaar kunt temmen?
Dat zou kunnen, inderdaad.
Vroeg ik me af.
Ja, dat is een goede gedachte. Misschien zit er ook wel een bepaalde waarheid in. Maar ik denk met name toch wel dat je... En ik zie het bij grote overnames die gedaan zijn in het verleden. En ik geloof niet in mergers. Je wordt gegeten of je eet zelf. En dat betekent dat je... Ik heb voorbeelden gezien dat een partij iets van 5 jaar bezig was... voordat ze weer een beetje een stabiel bedrijf hadden. Na een hele, hele grote overname.
Ja, maar... keer op keer een kleiner bedrijf overnemen... betekent ook dat het nooit rustig is, want er is altijd weer nieuwe aanwas.
Klopt, er is altijd nieuwe aanwas, maar we hebben 9 clusters. Dus als je, wij doen gemiddeld, we hebben 22 bedrijven overgenomen... in de afgelopen 10 jaar, dat zijn er ongeveer 2 per jaar, als je snel rekent. En dat betekent dat met die 9 clusters... dat er eigenlijk maar 2 clusters in zo'n jaar bezig zijn... met het adopteren van een nieuw lid van de familie. En dat gaat eigenlijk in alle harmonie.
Ik weet niet of je het een verwijt mag noemen... maar jij hebt je dan ongetwijfeld ook een klein beetje verdiept in Sergej Bubka. Ik vond dat als jonge sportkijker ook een interessant fenomeen. Maar ik begreep pas later dat hij dat ook deed, omdat... Je weet waar ik naartoe wil. Hij, elke keer als hij een wereldrecord verbeterde, hij een dikke premie kreeg.
Ja, dat klopt inderdaad. En dat gaat bij ons weer wat minder.
Oh, daar gaat het bij jullie dan weer niet om.
Daar
ik
gaat het dan weer niet om.
Ik wil het toch even verifiëren.
Ja, precies. Nee, het gaat niet om de premies, want die kreeg hij inderdaad wel met elk wereldrecord. Nee, het gaat eigenlijk meer gewoon een soort gecontroleerde groei die we willen doen.
Wie zijn eigenlijk de concurrenten? Want ik neem aan dat er heel veel meer bedrijven zijn, met name de grotere, die er een soort witte vlekken plan op nahouden. En denken, hey, dat is interessant. Komen jullie elkaar voortdurend tegen?
We komen elkaar wel tegen, maar in heel veel verschillende hoedanigheden. Dus ook soms wel eens als klant van elkaar, of als leverancier van elkaar, of als concurrent, of wat dan ook. Wat opvalt in Nederland is dat, omdat het nog niet erg geconsolideerd is, heel veel Franse partijen zijn. Dus Bouygues met Equans, Eiffage, Vinci. Dat zijn grote partijen die eigenlijk, omdat Frankrijk heel erg geconsolideerd is, naar Nederland zijn gekomen om... die slag hier ook te kunnen maken.
En waar komt bij jullie dan het geld vandaan om het van de Fransen te kunnen winnen? Want is het nog altijd, tenminste, dat neem ik aan... want ik heb niet gezien dat het veranderd is... ook een investeringsmaatschappij achter, Triton?
Ja, Triton zit erachter en de familie. Dus het is nog steeds een mooie combinatie van de warmte van een familiebedrijf... en de professionaliteit van Triton.
Maar met 51% voor Triton, toch?
Ja, nu wat meer, omdat zij vorig jaar hebben besloten om allebei door te gaan. Dus de familie en Triton. En daarom is de verhouding ietsje meer naar Triton gegaan en iets minder naar de familie.
Maar zij zitten er al sinds 2017.
17. Ja, klopt.
Nou, dan tel ik zo even door. 2017, 2024, private equity, 7 jaar. Nou, dat had het ook kunnen zijn. Dat was het ritje geweest.
Klopt inderdaad. En daar is ook over gesproken natuurlijk. Omdat op een gegeven moment moet private equity ook al besluiten van ga ik nou door of niet. En omdat Unica nog zo'n mooie toekomst heeft, hebben zij gezegd. Quote niet van mij, maar van hen.
Ja,
maar
ik ben het wel mee eens.
Ik ben het er wel mee eens. Dat ze hebben gezegd, we willen graag nog een aantal jaar door met Unica.
En een aantal jaar, dat betekent ergens een vraagteken aan de horizon.
Dat hangt een beetje van de economische situatie af, inderdaad. En terugkomt op je vraag over geld. Wij genereren best wel veel cash. Dus dat betekent dat de bedrijven die we kopen... doen we meestal met eigen cash.
We gaan naar een dilemma. Ondanks onze inspanningen blijft het lastig om medewerkers langdurig aan ons te binden... of het lukt ons tegenwoordig veel beter om personeel binnenshuis te houden.
Mag ik daar een genuanceerd antwoord op geven?
Zometeen, maar je moet eerst even kiezen.
Ik denk dat het lastig is om met name jonge mensen langdurig te binden.
Zit al toch een nuance in. Je moet hem ook geen vrijheid geven. John Quist van Unica. Ik vraag het ook omdat ik speciaal voor de gelegenheid... ons vorige interview nog even teruggeluisterd heb. Ging het ook al, geeft iets aan over hoe chronisch dit probleem is... over aan mensen komen, aan de goede mensen komen. En toen haalde jij het belang aan van de retentie. Zorg nou maar eens dat ze bij je blijven. Daar zit het hem in. 2 weken geleden nog een rapport van het UWV dat bevestigde. Beste mensen, bedrijven, je kunt wel als een gek gaan werven. Zorg maar dat ze bij je blijven. Afgaand op jouw antwoord constateer ik dat het nog niet helemaal gelukt is bij Unica.
Nee, we hebben ook een churn van, zoals het mooi heet. Van hoeveel mensen gaan er ook per jaar weg van het hele bestand? En dat zit nog steeds rond de 10%. Vind ik te hoog. Is lager dan in de sector. Dus op zich zou je daarmee gelukkig kunnen prijzen. Maar ik vind het best wel heel jammer. En terugkomend op die kleine nuance die ik net aangaf. Wat ik gewoon zie, en dat zit gewoon door de hele maatschappij in. Mensen die gaan werken op jonge leeftijd zijn iets minder honkvast dan 20 jaar geleden.
Maar daar verandert niks aan verder. Daar heb jij mee te maken. Daar heeft iedere serieuze werkgever mee te maken. Maar jij kunt natuurlijk wel zeggen... wij zijn inmiddels zo'n groot bedrijf met zo'n diverse portefeuille. Probeer het eens bij een ander lid van de familie. Dan blijf je in ieder geval werken onder de vlag van Unica.
Ja, er zijn een paar dingen die we daar doen. Eén inderdaad is die mobiliteit intern. En dat slaat ook gewoon aan dat mensen gewoon wat anders kunnen doen binnen het bedrijf zelf. Tweede wat wel belangrijk is, zijn die thema's die ik net aangaf. Ik zie steeds meer jongere mensen die gedreven worden, niet zozeer door een salaris of wat dan ook, maar veel meer door purpose veiligheid, gezondheid, duurzaamheid.
En dat mag zijn de klant kosten. Het komt ook deels vanuit de organisatie zelf.
Ja, we doen medewerkeronderzoeken en we doen van die tussentijdse onderzoeken. En daar komt het ook gewoon heel duidelijk uit. Dat gewoon de visie en de thema's een heel belangrijk element is voor mensen.
Toch nog even los van de thema's, de getallen. 165 monteurs, 52 technische specialisten, 24 projectleiders. Dat betekent in totaal zo'n 348 vacatures, stand zaterdagochtend. Hoe ga je die opvullen? Wat is jouw oplossing?
Op zich, als je naar de aantallen kijkt, lijkt dat heel groot. Op een populatie van meer dan 4000 mensen vind ik het eigenlijk heel netjes dat je dat hebt op enig moment. En het opvullen daarvan doen we eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Waarbij een van de mooiste manieren eigenlijk is het aandragen van kandidaten door medewerkers zelf. Daar krijgen ze ook een bonus voor dat aandragen. En dat loopt eigenlijk als een tierenlier.
En hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om mensen die geen technische achtergrond hebben, want daar wordt ook natuurlijk lonkend naar gekeken, toch te laten kiezen voor techniek?
Dat gaat eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Dus de zij-instromers, zoals dat zo mooi heet. Ik sprak vorige week met iemand die was kok in de horeca. En die heeft met een kleine cursus bij ons is die in de techniek gedoken. En heeft dat gewoon super goed gedaan. En heeft ook heel erg naar zijn zin. Maar dat is gewoon een individueel voorbeeld. Maar zij-instromers is wel heel belangrijk.
Dan toch nog even terug naar jullie filosofie. Zo mooi gemunt door het FD: groeien zonder kabaal. Ik dacht dat nog een keer lezende, misschien als je ook een aantrekkelijke werkgever wil zijn, maak het kabaal, laat horen dat je Unica bent. Laat ook niet bedrijven die je overneemt onder hun eigen naam werken. Zorg ervoor dat je één sterk merk bouwt. Ja, ik ben ook een beetje verpest, hè? Employer branding of employee branding, het bestaat allemaal.
Yes.
Doe daar wat mee in plaats van rustig op de achtergrond een steeds groter bedrijf worden.
Ja, het woord rustig zou ik niet willen noemen. Het is wel zo dat alle bedrijven die we overnemen, die gaan wel voeren part of Unica.
Ja.
En het is zo dat als ik gelijk de naam zou laten verdwijnen en daar alleen Unica zou neerzetten, betekent dat eigenlijk de brand value die je koopt, daar betaal je ook gewoon geld voor, dat je die op dat moment weggooit. Dus als ik kijk naar een bedrijf als Ensecure, wat we een aantal jaren geleden hebben gekocht, heeft een hele sterke naam op de beveiligingsmarkt, de access control markt. En het zou gewoon zonde van het geld zijn geweest om die naam gelijk weg te gooien.
Maar part of Unica, dat vergeten mensen natuurlijk in de volksmond. Het blijft gewoon een bedrijf dat je koopt dan, toch?
Ja, die naam blijft, maar dat part of Unica, dat is toch wel iets wat blijft hangen bij heel veel mensen. Ja. Mensen zijn ook gewoon trots dat op een busje staat part of Unica.
Maar zou nog iets minder bescheidenheid, wat volgens mij toch wel door jullie wordt gezien als een deugd en dat wellicht zelfs ook is, zou dat helpen in het aantrekken van mensen?
Misschien wel. En dat is ook wel een interne discussie die we hebben. Zijn we niet te bescheiden?
Waarom zou je die intern voeren als je er ook op de radio over kunt praten?
Ja, dat is,
laat het allemaal varen, jongen.
Daarom zeg ik het hier ook. Die discussie hebben we ook dat we toch wel iets meer rumoer moeten gaan maken in de markt. Zowel voor het aantrekken van personeel, maar ook het aantrekken van klanten en aantrekken van gewoon de discussie die we graag willen hebben in de maatschappij.
Dus we moeten ons schrap zetten. Wat gaat
moet je
er allemaal
zeker,
op ons afkomen?
Zeker schrap zetten, inderdaad.
Nee, ja. Maar vertel eens. Wat
nou, ik denk niet dat je ons in een reclameblok na het NOS-journaal zult zien, omdat we niet echt een B2C-bedrijf zijn. Ik heb net een nieuwe directeur commercie en marketing, Suzanne de Vree. En die zit vol ideeën over het thema waar jij het net over hebt.
We gaan naar het tweede dilemma. Al kort besproken eerder in deze uitzending, want er ligt ook in Den Haag het nodige op tafel. Netcongestie kan enkel worden tegengegaan door de verzwaring van het stroomnet. Of netcongestie, ach, dat lossen we eenvoudig op door het verspreiden van de vraag.
Het laatste, verspreiden van de vraag.
Het verspreiden van de vraag. En dat zeggen we op een dag dat er wordt gesproken over grootse investeringen om dat net uit te breiden, te verzwaren. Dat is misschien niet allemaal weggegooid geld. Het is ook maar de vraag of het allemaal beschikbaar komt. Maar toch zie jij een technische oplossing de voorkeur krijgen, wat jou betreft?
Ja, zeker. Ik denk dat het eerste ook nodig is. Ik denk de verzwaring van het hele netwerk moet ook gewoon gebeuren, maar het duurt gewoon heel lang. En ik denk zelf dat de netcongestie zoals die nu ervaren, dat die niet nodig is. En die wordt gehinderd door een aantal dingen. Eén is bureaucratie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de energiehubs, een heel mooi voorbeeld op Schiphol bijvoorbeeld.
Er komt heel weinig van terecht.
Heel weinig van terecht. En waar zit dat in? Dat zit met name in de bureaucratie en de regelgeving die nodig is om dat mogelijk te maken. Andere is gewoon durf. Bijvoorbeeld het flexibiliseren van netwerkaansluitingen. Je hebt waarschijnlijk thuis voor de techneut een 3x25 ampère aansluiting. Of een 3x35.
Je vertelt me helemaal niks nieuws. Dit whatever. Weet ik gewoon. Wanneer je me wakker maakt,
dan weet je dat gewoon. En dat is een vaste aansluiting. En die is eigenlijk gedimensioneerd op het feit dat je af en toe eens een keer echt een piek hebt. Dat is helemaal niet nodig. Dus als je dat flexibiliseert, heb je gewoon veel meer capaciteit om bedrijven en consumenten gewoon aan te sluiten.
Heb ik die piek nooit nodig of heb ik hem maar soms nodig?
Misschien heb je hem heel soms nodig. En als jij je inductieplaat en je twee elektrische auto's tegelijkertijd aan wil zetten, dan zal die zeggen, nou, dat vinden we geen goed idee. Maar als je die flexibiliteit biedt, kunnen we gewoon veel meer aan. En de andere is combineren van behoeftes. Wat ik net zei, dus een datacenter wat een universiteit verwarmt, is een mooi voorbeeld. En daar zijn er tientallen van. En de laatste die ik zou willen aangeven, ik heb twee koude techniekbedrijven gekocht. En waarom heb ik dat gedaan? Niet alleen omdat het twee hele mooie bedrijven zijn, maar ook omdat er een afvalproduct van koude is. En het afvalproduct van koude is warmte. En waarom zou je met een heel mooi distributiecentrum van Jumbo niet een woonwijk kunnen verwarmen?
Als het technisch al mogelijk is en in de praktijk zijn waarde al bewezen heeft, waarom wordt er dan toch op grote schaal ingezet op met name dat miljarden verslindende, verzwaren en uitbreiden van het net?
Omdat dat aan de ene kant het moeilijk, aan de andere kant ook een hele simpele discussie is. Want je gaat gewoon dat hele net verzwaren. En de discussie die ik net aanhaalde, dus de pieken verlagen en de dalen opvullen, is een oplossing die gewoon 100 verschillende varianten kent, of 1000 verschillende varianten kent. En dat is gewoon lastig in een politieke discussie.
Nou, ze zijn ook wel aangedragen, deze oplossingen, ook door minister Jette bijvoorbeeld. Die zegt, laten we daar afspraken maken onderling via die energiehubs, of laten we ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt, ook financieel beloond wordt als je op een andere manier of op een ander moment die aansluiting gaat gebruiken. Is het nu huiver, sceptisch dat dat niet lukt, of zit het hem echt in doortimmerde bureaucratie waar je niet doorheen komt?
Alle drie. Het is huiver, sceptisch, maar ook de
bureaucratie.
De bureaucratie. Ik zie dat bijvoorbeeld met de discussie tussen politieke netbeheerders en klanten. Daar kom je gewoon heel moeilijk doorheen. En iedereen wil heel graag, maar het lukt gewoon niet. En dat is gewoon puur die bureaucratie. Ah,
maar dat betekent dat er als vanzelf bijna ruimte gaat ontstaan voor de blik op meer technologische oplossingen dus.
En ook de innovatie. Dus een van de dingen waar we zwaar op inzetten, en AI speelt er ook een rol in natuurlijk.
Gelukkig, ik dacht wel bijna direct zonder AI, maar zou bijna in de besturen tijd, hij doet het toch.
Ja, dat kan niet mis inderdaad. Maar dat we heel veel met data-analyse, AI en IT zorgen dat we heel veel data aan elkaar koppelen, waardoor je dus ook die verduurzaming kunt aanjagen.
Dit was de Top van Nederland met John Quist, topman van technisch dienstverlener Unica. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Christel Theeuwen, algemeen directeur van Primera, over het aankomende verbod op het verkopen van tabak door supermarkten en wat dat betekent voor Primera. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.